het hele hoge muur alle levende stenen samen verenigt.
Ja.
Kleine muurtjes er weer tussen.
Dat klopt, ja. Er is nog maar één muur omheen en alle muren zijn opgegeven. Maar we zijn al een klein beetje aan het oefenen daarvoor. Ik ervaar dat steeds meer. Ik heb verschillende contacten met de katholieke priesters en de verschillen worden steeds minder belangrijk. Al die verschillen die er vroeger waren, die zijn er nog wel, maar in eerste plaats leren we ze in de juiste proporties te zien en in de tweede plaats ze zijn gewoon minder belangrijk. Hetzelfde is tussen gereformeerden en evangelische. Hetzelfde geldt zelfs in zekere zin voor joden en christenen die vroeger zo ver tegenover van elkaar afstonden. Het viel me op bij... Pas geleden was ik dan nog bij predikanten uit de tijd van de nadere reformatie, die hun ogen gingen open en die zagen de toekomst van Israël. Terugkeer naar het beloofde land, herstel, fantastisch. Maar tegelijkertijd waren ze zo lelijk tegen de Joden van hun dagen. De een was nog antisemitischer dan de andere. In Apeldoorn heb je de Johannes Fruitierschool. Als die oprichters geweten hadden wat een afschuwelijk antisemitisch man was, hadden ze dat toch nooit gedaan. Maar dat is zo eigenaardig. En dat is allemaal aan het veranderen. Je kunt je toch geen oprecht bijbelgetrouw christen voorstellen die tegelijkertijd antisemiet is. We zijn aan het toewerken, niet meer naar het prediken van de verschillen, want het is zo heilloos. Er is nog maar één verschil, dat is de muur, die jij zei. Dat is de muur waar ook over Ezechiël schrijft. De muur die scheiding maakt tussen het heilige en het onheilige. Je zal zeggen, in de eeuwigheid is er geen zonde meer, dan is er ook niks onheiligs meer. Jawel, maar wel het heilige in de zin van dat wat van God gewijd is. Heel op een heel speciale manier. Daarbuiten het gewone, het profane. Daarbinnen dat wat aan God gewijd is op een heel bijzondere manier. Zoals er om de tempel een muur stond. Niet omdat daarbuiten alles zo erg was, maar om te laten zien dat wat hier binnen is, dat is op een heel bijzondere manier aan God toegewijd. Ja, dat is waar, Michiel. We zijn bezig die muren nu al zoveel als het kan af te breken. Wie heeft nog meer iets te berde te brengen, broeder Tonkens?
U hebt herhaaldelijk gesproken over die rivier.
Nee, dat klopt. Ik moet dat belijden, dat hebt u niet van mij gehoord. Maar de vraag is natuurlijk, zou u dat ook zo kunnen zeggen? Het antwoord luidt dat er beste argumenten voor te geven zijn. En vooral als je denkt aan Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er in het volgende vers als commentaar, dit nu zei hij van de Heilige Geest. Die komen zou, maar de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Alleen, de Heilige Geest heeft eigenlijk met al die dingen te maken. Als het erom gaat, wat voor licht kan de gemeente uitstralen in deze wereld? Dat is het licht van Christus. Maar hoe stralen wij dat licht uit? Dat is alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Dus je zou kunnen zeggen, bij alle positieve dingen, of het nu gaat om het licht dat wij uitstralen, dat is het licht van de Heilige Geest. Verlicht de ogen van het hart. Ik citeer dan straks uit Efeze 1. Hoe? Door de geest van wijsheid en openbaring te ontvangen. Hoe is dat met de liefde van God? Ik zei straks in Romeinen 5 vers 5. Die liefde is in onze harten uitgestort door de geest die ons gegeven is. Met andere woorden, ik had het bij elk van die onderdelen kunnen noemen. Het water precies hetzelfde. De Heilige Geest is uitgestort. Dat is als je een platte schaal omdraait en het water plenst naar beneden. Dat is wat er met Pinksteren gebeurde. Dat water komt in ons en wordt tot een stroom van water die weer uitstroomt naar anderen toe. Maar je kunt het van alle beelden zeggen. De bladeren zijn tot genezing van de volkeren. Dat gaat niet om buiten de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dus ik heb het denk ik niet genoemd vanwege de vanzelfsprekendheid en omdat het bij al die punten hoort. Alles wat wij aan positiefs uit te dragen hebben, is door de Heilige Geest. En ja?
Omdat er over het nieuwe huwelijk wel gesproken wordt van...
Ja, nou dat vind ik ook best een mooie gedachte. De Heilige Geest komt natuurlijk in het begin al voor, de zeven geesten die voor de troon van God zijn. En later nog een keer in verschillende vormen. Het is inderdaad God, God de Vader en het Lam. En het zijn de zeven geesten als een mooie symbolische omschrijving voor de volheid van de Heilige Geest. Maar die manifesteert zich eigenlijk in al deze positieve beelden die we hier vinden. Wie nog meer?
Ja, ik vind het levende water zo belangrijk, omdat het woord van God, dat is zaad.
Ja.
Zaad kan niks doen als de geest.
Ja, maar u moet niet vergeten dat het water ook een beeld is van het woord. Als je denkt aan Efeze 5, vers 26. De Christus reinigt zijn bruid door de wassing met het water van het woord. Je zou kunnen zeggen, water, als je het helemaal compleet wil zeggen, is water altijd een beeld van het woord van God in zijn reinigende werking, maar dan het woord levend gemaakt door de Heilige Geest. Het is eigenlijk, je hebt daar een aantal voorbeelden van in de Bijbel, hoe woord en geest bij elkaar horen. Gisteren was ik in een zeer degelijk reformatorische omgeving, maar de helft van de zaal was Revo, de andere was Evo. En toen kwam dat ook zo ter sprake, dat ging over Efeze 6. Daar staat het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En toen zei ik, Revo's zijn vaak vreselijk goed in het woord. Vaak veel beter dan die evangelische, want die leven vaak meer bij ervaringen, zijn veel oppervlakkiger. Die denken dat ze weer meer verstand hebben van de geest. En daar hebben Revo's kunnen daar nog wel wat van leren. En ik zei, maar hier moet je eigenlijk allebei zijn. Want het is het zwaard van de geest, dus het kan alleen maar in de kracht van de geest gebruikt worden. Maar het is het woord van God. Dus je moet én het woord kennen, maar je hebt ook de kracht van de Heilige Geest nodig om het te kunnen toepassen. Het woord zonder de geest kweekt fariseërs. De geest zonder het woord kweekt fanatici. Zo, die kan je in je zak steken. Dat zijn de twee kanten. En dat zie je ook. Als het woord niet gepaard gaat met de kracht van de geest, kun je elkaar met dode orthodoxie om de oren slaan. Ik las van de week prachtig van een gereformeerd vrijgemaakte broeder wat dode orthodoxie is. Hij zei dat zijn allemaal mensen die zijn van kaft tot kaft in leer gebonden. Moet je even over nadenken. Die is sterk, hè? Van kaft tot kaft in leer gebonden. In de ene ware orthodoxe leer. En tegelijkertijd, hij zei dat spottend, tegelijkertijd kan het zo kil en koud en dood zijn, zo geestloos. En dan word je inderdaad de fariseer, want die waren ook zo pietje precies als het om de ware leer ging. Maar er kwam geen kracht van God bij. Maar het omgekeerde, de geest zonder het woord, ja, daar worden allerlei ervaringen opgedaan en met elkaar gedeeld en daar wordt naar gestreefd. Maar als dat niet gefundeerd is in het woord, hoe weet je dan of het wel ervaringen van God zijn? Misschien komen ze wel uit heel verkeerde bron. Als je niet het woord kent, heb je helemaal geen manier om te checken wat zogenaamd van de geest is. En daarom zeg ik, we moesten eigenlijk een beetje gelijk oversteken. En daarom zie je weer zo mooi die muur tussen Revo's en Evo's en Baptos en Vergo's. En wat heb je allemaal nog meer? Grevo's. Die zijn bezig allemaal een stuk minder te worden. Want nou zijn we in de gelegenheid van elkaar te leren. U weet het, ik ben bezig met die evangelisch-dogmatische reeks. Maar ik heb de indruk dat die meer door Revo's dan door Evo's wordt gelezen. Want die mensen hebben een betere training achter de rug om het woord te bestuderen. Nou, laat ze er een hoop uit mogen leren. Ik heb ook een hoop van hen geleerd. Ik heb eigenlijk steeds meer respect gekregen voor die reformatorische traditie en des te meer ik erin studeer. Want ik dacht, ja, die jongens zijn al honderden jaren bezig om over die dingen na te denken. Wij evangelisten komen pas net kijken. En we denken dat we het wiel en het vuur allemaal opnieuw moeten uitvinden. Dus je kunt ontzettend veel van elkaar leren. Want van de geest hebben zij weer niet zo vreselijk veel verstand. En ze zijn er zelfs een beetje bang voor. Nou, als we nou van elkaar gelijk oversteken, wij van hen leren van het woord en zij van ons leren van de geest, dan kan het toch alleen maar heel mooi worden, of niet dan? Maar hier, dat beeld van het water is dus eigenlijk al die twee elementen. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 3, jullie zijn al rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Met andere woorden, jullie zijn gewassen met het woord. Net als in Efeze 5, vers 26. En andere keren is het weer verbonden met de geest, maar dat is dus allebei. Het is het water van het woord toegepast en levend gemaakt, anders is het dode orthodoxie, levend gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Nou, zo komen die twee dingen mooi bij elkaar.
U bent één in wezen, Heer.
Ja. Ja, want het is. De geest heeft het woord geïnspireerd. De geest is het ook, 1 Korinthe 2, waardoor wij dat woord gaan verstaan. Als je de geest niet hebt, dan kun je er een heleboel in studeren en dan wordt het allemaal hoofdkennis waarmee je elkaar kan doodknuppelen. Je kunt iemand doodslaan met waarheden, die dan eigenlijk in zekere zin leugens zijn. Ook al zijn ze logisch gesproken waarheden. Maar als er geen kracht van de geest bij komt, dan kun je elkaar daar wel mee de oren wassen. Maar wij worden geroepen om met het water elkaars voeten te wassen. Dat is een heel groot verschil. Wie nog meer? Ik denk eerlijk dat die armen van geest vooral degene zijn van wie Jesaja 57 zegt, zij die van een verbroken en verbrijzelde geest zijn. Dat zijn mensen die zich verootmoedigd hebben voor God. Dat is het allereerste kenmerk dat in de zaligsprekingen genoemd wordt. Mensen die arm van geest zijn, dat zijn geen zwakzinnigen zoals soms gedacht worden en ook niet de kleine kinderen. Ik denk dat het de mensen zijn die zich diep voor God verootmoedigen. Meestal wordt trouwens een ander voorbeeld genoemd. Dat is de moordenaar aan het kruis. Als je lang genoeg blijft benadrukken dat als je geloof geen vrucht draagt, dan kom je niet in de hemel. Meestal duurt het niet zo lang. Dan komt er iemand die zegt, ja, maar de moordenaar aan het kruis dan. En dan zeg ik altijd, nou, die heeft toch minstens 3 prachtige vruchten voortgebracht. In de eerste plaats gaf hij een waar oordeel over zichzelf. Het is geweldig als een mens zegt, ik heb de straf van God terecht verdiend. En het tweede wat hij doet is goed spreken van de Heer Jezus. Dat is toch ook een prachtige vrucht. En het derde wat hij doet is zijn medegekruisigde waarschuwen voor het eeuwige oordeel. En waarschuwen dat hij zich moet bekeren. Dus in die korte tijd die deze man had, heeft hij al minstens 3 geestelijke vruchten voortgebracht.
In zijn dodenrijk?
Nee. Als er staat paradijs, dan moet het paradijs zijn. In Lucas 23, vers 43. Maar dat, kijk, ik heb niet. Daarom zei ik straks in een tussenzinnetje. Ik wil niet ontkennen dat we naar het paradijs gaan. Dat we bij het Christus zullen zijn. Als we sterven, dat is helemaal niet aan de orde. We zullen daar degelijk zijn. Lucas 23 maakt dat duidelijk. Paulus zegt met Christus ontbonden te zijn en met Christus te zijn is zeer verreweg het beste. Er zijn verschillende van die plaatsen. Hij zegt uitwonen te zijn en bij de Heer onze intrek te nemen, 2 Korinthe 5. Maar waar het om gaat is, dat is niet het doel waar we op zitten te wachten. En heel wat mensen schrijven het evangelie als het ware zo kort op hun vingernagel. Dat is, je moet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Als je dat doet, ga je naar de hemel. Binnen 10 seconden kun je dat. Maar dat is zo ontzettend beperkt. En in zijn beperkte vorm is het eigenlijk, kan je dat eigenlijk ook zo niet zeggen. Het gaat over ontzettend veel meer dan over vergeving van de zonde. Voor 1 juni verschijnt er een boekje van mij met de titel Meer dan redding alleen. Je hebt heel wat meer nodig. We krijgen ook heel wat meer dan gered te worden, of vergeving te ontvangen, of verzoening te ontvangen. En zo is het ook. We zitten niet te wachten om naar de hemel te gaan. Je hebt een prachtig verhaal van de oude professor Gunning. Dat was wel 100 jaar geleden of zo. Die ging naar een begrafenis met vrienden vanwege een collega die overleden was. En op de terugweg zei iemand zo zachtjes dat hij vanwege zijn hoge leeftijd misschien wel de volgende was die aan de beurt was. En professor Gunning rechte zijn rug en zei, mijn heren, ik zal de dood geen eer aandoen op hem te gaan wachten. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. En een beetje evangelische zegt dan, amen brother, want zo is het ook. Zo is het. We hadden een oude broeder, Hendrik Roes, die lag op zijn sterrenbed. Dat zou niet lang meer duren, hij kon al niet meer praten. En ze zeiden erover dat hij nu al spoedig naar de Heer zou gaan. En met zijn laatste krachten wees hij omhoog en hij zei, hij kan nog komen. Dat is onze verwachting. Wij wachten niet op de dood. Natuurlijk, toen Paulus en Petrus het einde naderden, zeiden ze, het zal niet lang meer duren en dan zal onze aardse tent vervallen. Dan wisten ze dat ze gingen sterven. Maar normaal is het zo, om de verwachting nieuw te zijn. Neem om 1 voorbeeld, Titus 2. Verwachtende de gelukzalige hoop en verschijning van onze Heer Jezus Christus. Verwachting gaat altijd daarover. Wij verwachten, ons doel is niet naar de hemel. En dan zeg ik ook, als mensen zeggen, ja, het gaat om dat je naar de hemel gaat. Ik zeg, maar dan ben je zonder lichaam. Maar dat zien ze niet als een probleem. Ik zeg, maar aan het eind krijg je, goed, aan het eind is dan eerst die opstanding, maar het heeft voor hen geen toegevoegde waarde. En bovendien, die wederkomst van Christus, dat is pas aan het einde der tijden, dus dat is per definitie heel erg ver. Een dag voordat zover is, zouden die mensen nog zeggen, dat is per definitie heel erg ver. Want het is altijd aan het einde der tijd, dus ver weg. Maar dat doet zo niet. Als ik sterf, ga ik naar de hemel en that's it. Maar dat is niet de Bijbelse voorstelling. De Bijbelse voorstelling is dat God met deze wereld op weg is naar het Koninkrijk Gods. En onderweg sneuvelen sommige van zijn kinderen. En daar heeft hij een heerlijke plek voor. Maar op die plek doen ze hetzelfde, zoals ik al zei, als wat wij hier doen, wachten op de vervulling. Dat is hun einddoel niet. Dat is een tussenplek. Een soort logiesadres. En dat is heel mooi. Warm en koud, stromend water. Heerlijk. Airconditioning. Het is allemaal fantastisch. Maar het is niet je doel. Het is een pleisterplaats. En dat is heel moeilijk voor een heleboel christenen om dat te vatten. Het geloof wordt daarmee ook zo egoïstisch. Dus bij katholieken en protestanten precies hetzelfde. Het geloof wordt daarmee zo egoïstisch. Nou, straks ga ik naar de hemel en de rest kan me niet schelen. Ik ga naar de hemel. Nee, het gaat helemaal niet om ik. Het gaat om Gods grote plan met de wereld. En het gaat erom dat jij op een of andere manier daar ook een onderdeel van uitmaakt. En dat je daarop verheugt dat Christus straks hier alle eer zal krijgen. En dat wij daarbij zullen zijn. En dat God dan zijn doel met deze wereldgeschiedenis bereikt. Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om het grote geheel. Het gaat ook om jou, maar dan als onderdeel van dat grote geheel. Nou ja, dat komt in dat boekje. Want dat, ik voelde, dat moet ik eens een keer in, simpel uitleggen. Oh, niet al te veel bladzijden. Gewoon dat mensen zeggen, jong, hou op met dat idee van, als je dan maar gelooft, ga je naar de hemel en that's it. Het is wel waar, maar that's it not. Dat is ook Engels van niks, maar snap het maar als je, snap, als je maar snapt wat ik bedoel. Goed, wie nog meer? Pita. Ja, dat is, ja. Het koninkrijk van God, zoals het straks gevestigd zal worden in macht en majesteit, als vrede en gerechtigheid de aarde zullen vervullen, is hetzelfde als die duizendjarige Christus regering waar Openbaring 20 over spreekt. En het koninkrijk Gods bestaat natuurlijk nu ook al in zekere zin, want overal waar mensen zich nu al onder de heerschappij van Christus stellen en nu al vrede en gerechtigheid in hun eigen omgeving verbreiden, daar heb je al het koninkrijk Gods. Dus het is nu ook al realiteit, maar nog niet in zijn definitieve vorm. We hebben er een voorsmaak van, een voorpret. Nee, de vernieuwde aarde is pas daarna weer, na die duizend jaren. Dan wordt er een nieuwe aarde geschapen. Maar die nieuwe aarde, dat is ook niet een andere aarde. Met deze aarde, maar dan vernieuwd. Zoals het dit lichaam is, dat wordt opgewekt en vernieuwd. Dus het is, dan zal de aarde uiteindelijk ook haar grote vervulling bereiken. Dus in die zin is het koninkrijk ook eeuwig. We hebben dat gelezen op Openbaring 22. Wij zullen met Christus regeren tot in eeuwigheid. Niet alleen maar de duizend jaren. En dat geldt voor Christus ook. Hij zal zijn God alles en in allen. De drie enige God tot in eeuwigheid. Maar die duizend jaren hebben wel een speciaal karakter, maar dat voert nou veel te ver. Dus het koninkrijk is een heel wijd begrip. Het is er nu ook al in een verborgen vorm, in een voorlopige vorm. Maar dat is toch ook al heel geweldig wat van die voorlopige vorm nu al gevonden wordt. Maar straks komt het pas in de vorm zoals het door de profeten was aangekondigd.
Maar kun je dan bijvoorbeeld ook nog mensen
zeker. Er worden heel wat mensen in het vrederijk geboren. Miljoenen. Er zal van de Heere verteld worden aan het volgende geslacht, zegt Psalm 22 aan het einde. Er zijn twee soorten mensen voor die tijd. Mensen die de kans wel hebben gehad en mensen die de kans niet hebben gehad. Mensen die de kans wel hebben gehad en die kans hebben waargenomen, die hebben er ook deel aan. Zij die het evangelie bewust afgekeerd hebben, daarvan zegt de Heere God in mijn woorden, ik zal jullie daar verder niet meer lastigvallen. Als jullie niet willen, oké, dan niet. Maar de mensen die het niet gekend hebben, dat is een heel andere zaak. En daar kun je aan denken wat ik zei over die schapen en de bokken. Romeinen 2, ik heb van de week nog met de studenten behandeld. Nee, vorige week. Romeinen 2, prachtig. Er zijn mensen die nooit het evangelie gehoord hebben, maar die oprecht in de heidenwereld Gods aangezicht gezocht hebben. Die eer en goede werken en heerlijkheid gezocht hebben. En dacht je dat God dat zou verachten? Uiteindelijk kan geen mens behouden worden buiten het werk van Christus om. Dat moet je goed vasthouden. En ook nooit anders dan door het werk van de Heilige Geest. Dus dat is niet aan de orde. Maar God is rechtvaardig ook tegenover diegenen die nooit het evangelie gehoord hebben. Maar die wel met een oprecht hart hem gezocht hebben. God heeft ons zelfs geschapen om hem te zoeken. Of we hem al tastende zouden vinden, zegt Paulus. Ik voel dat je wat gaat zeggen, Michiel.
Nou, ik denk bijvoorbeeld aan Cornelius, of was zo'n man.
Ja.
Precies. Ik weet niet wie de Heer Jezus
ja.
was, maar de Heer die wist dat naar zijn waarde te schatten.
Ja.
Prachtig. Ik denk heel vaak aan de moslims.
De Heer, ik ook.
Daar, zij zeggen het niet eens. Hè, ze geloven in de God van iedereen. Oh God, alsjeblieft, openbaar u zelf.
Ja. Ja, en daar zijn er ook bij die het evangelie nooit gekend, dus ook nooit verworpen hebben, maar die wel met oprechtheid God gezocht hebben. Ja, mag ik nog één keer C.S. Lewis citeren? Jullie kennen allemaal de Narnia-reeks, hè? Wie heeft het laatste deeltje gelezen? The Last Battle. Niet. Niemand het laatste, The Last Battle gelezen. Ja, jullie lezen alleen maar het eerste deeltje. Hè? Over die klerenkast. Maar het laatste deeltje is ook heel bijzonder. Dat gaat over de eindstrijd. En dan is daar iemand die heeft altijd aan afgod gediend. Maar dat wist hij niet. Hij was oprecht. En hij heeft met inzet van al zijn krachten deze God gediend. En dan zegt Aslan, dat is de leeuw, maar dat is een beeld van Christus zelf in die boeken. Hij zegt, alles wat jij in de oprechtheid van je hart aan deze afgod hebt besteed aan energie, dat reken ik alsof je het mij hebt gedaan. Al de goede intenties waarmee jij het ware en het goede en het schone gezocht hebt, alleen je kon het niet vinden, want je kende mij niet, dat reken ik jou aan alsof je het voor mij hebt gedaan. Dat zijn majestueuze woorden. Lees The Last Battle. Volgend seizoen zal ik het over horen. Maar het is erg mooi. Ik weet niet of er een Nederlandse vertaling van is. Ja, zegt Marjolein, dus dan is het zo. Er is een Nederlandse vertaling van. En ken je die woorden? Kun je ze nog herinneren? Het is heel bijzonder, die passage. Ik heb hem geciteerd meermalen. Omdat, maar ik kan het nou niet helemaal uit mijn hoofd zeggen. Maar omdat het zo bijzonder is over hoe God zal omgaan met de mensen die oprecht het goede hebben gezocht. Nogmaals, dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Maar zulke mensen zijn er. En heel vaak zie je dan ook dat het evangelie zulke mensen bereikt. En dat ze er kanten klaar voor zijn. Het gaat erin als jenever in een ouderling, zoals in sommige kringen zeggen. Het is helemaal klaar. Ze zijn... Sorry, broeder. Oh. Ik zal het later straks voor je vertalen, broeder. Maar het is helemaal klaar voor. Dus het valt in toebereide aarde, laat ik het een beetje bijbels zeggen. Het valt in toebereide aarde. En ze nemen het zo op, want ze zijn er helemaal... Er zijn zendelingen geweest die op zulke plekken kwamen. Waar alles helemaal klaar was. Ze moesten alleen nog even, ping, het verlossende woord horen. En ze zeiden, waren helemaal klaar. Ze namen het onmiddellijk aan, want dit was waar ze al die tijd naar gezocht hadden. En waar de Heer zijn God ze helemaal voor toebereid had. Zo bijzonder. En nou is het 9:30 en nu maken we er een punt achter. En dit was dan weer, maar dat, oh nee, je mag niet de slotwoorden spreken die alleen Paul mag uitspreken. Maar mag ik dan van mijn kant zeggen dat ik het fijn vond dat jullie er waren tenminste. En dat we vol. Oh nee, mag ik ook niet vertellen, dat hoort ook weer op Paul. Paul, jij mag de slotwoorden spreken. Jij hebt het laatste woord. Nou, ik wou alleen maar zeggen, we volgend jaar naar de zondagavond gaan. Yes, dat wil ik ook. Maar volgend jaar gaan we naar de zondagavond in de hoop dat dat toch wat makkelijker voor sommige mensen is dan op een doordeweekse avond er weer uit te breken. Zondagavond komen ook minder mensen in verleiding om in een tuintje te werken, veronderstellen we dan. Dus we zullen zien. Als jullie nog suggesties hebben voor een onderwerp, we hebben wat vage dingen, maar moeten we ook nog maar een beetje uitwerken. Zullen we samen de Heer danken? Trouwe God, het is zo goed u te kennen, te weten dat u ons kent. We horen bij die bevoorrechte mensen die het evangelie hebben mogen horen. En ook die het hebben mogen aannemen. En die eruit mogen leven. We hebben daarin onze verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk weten we dat we leven uit genade en uit niets anders dan genade. En we danken u daarvoor. We danken u wat we in deze avond hebben mogen overdenken. Wat we ook vanavond hebben mogen zien, Heere God, over uw troon. Wat uw dienstknecht van die troon heeft mogen zien. Een plaats van oordeel, maar ook een plaats van zegen. Want het is diezelfde troon waar de wateren des levens van uitgaan. Tot verkwikking van de volkeren. Heere, verkwik ook ons. Wees met ons als we nu weer van hier gaan en elkaar in deze setting een aantal maanden niet zien. Bewaar en leid ons in alle dingen. Verheerlijk uw naam in elk van ons. En zegen de gemeenten die wij hier vertegenwoordigen, waar we afkomstig zijn. Help ons om elkaar als gemeenten ook beter te begrijpen, nauwer aan elkaar gesmeed te worden. En Heere God, u bent zo bezig ons toe te bereiden op die heerlijke komst van u, de vestiging van uw rijk. Dat is onze verwachting, daar kijken we naar uit. Geprezen is uw heerlijke naam voor alles wat u geschonken hebt en wat u nog gaat doen. Bewaar ons dicht bij u tot uw eer. Amen.